Oké, ik begin. Een geroosterde sesambagel met salm en cream cheese bij Essa Bagel in Midtown. Het is vlakbij Central Park in New York.
Oké. Nou, en ik heb er ook een. Sizzling hot gambaatjes, lekker op een plankje, staand opeten aan een barretje met een glaasje Rioja bij La Casa del Abuelo in het centrum van Madrid. Wat dacht je daarvan?
Ja, die ken ik. Ja. Maar wat dacht jij dan vandaan, Daniel? Van een huisgemaakte paté met een flesje Brunello in wijnbar Cul de Sac in Rome, vlak naast Piazza Navona.
Ja, dat is heel grappig, want dat is een Franse naam in Italië. Maar als laatste dan eventjes een sappige bife de chorizo met een glas Malbec. En dan in de wijk Palermo in Buenos Aires. En dan heb je volgens mij wel 30 tentjes die dat hebben. Oh, en een goede tip als je daar bent. Laat de frietjes gewoon lekker liggen, want die zijn namelijk niet te eten daar.
Nou, het is een mooi nostalgisch lijstje met heerlijke gerechten en mooie plekken die we de komende zomer dus links moeten laten liggen. Of niet, of wel. Nou ja, wie gaat het zeggen? Hallo allemaal, dit is Bakkie Media voor vandaag en mijn naam is Thijs van Dijk.
Ja Thijs, vandaag kijken we naar vakantie in 2020. What's hot, maar vooral where it's not. Want het dreigt deze zomer voornamelijk not te worden als je een beetje het nieuws volgt. Mijn naam is Daniel Kok. En Thijs, ik luisterde afgelopen week naar het radioprogramma Spraakmakers op Radio 1. NPO 1 heet dat tegenwoordig. En daardoor begon ik me toch een beetje zorgen te maken. Hè? Want voor Floortje Dessing was daar te gast. En
die zei, ja, wie kent het niet. Ja,
die is volgens mij al in 1400 landen geweest of zo in de wereld. En zij zei dat Nederland oogverblindend mooi is. Nou ja, op zich is dat ook zo. Maar als zij dat dan zegt. En kijk, ja, zij blijft dus thuis nu. Hè? En kijkt de kat uit de boom. Dat baart me toch een beetje zorgen.
Ja, maar wacht even Daniel. Kijk, voor Floortje is alles een beetje precies omgekeerd, toch? Dat reizen is nu net haar werk. En in Nederland thuis zitten, dat is voor haar dan toch vakantie.
Klopt wel een beetje.
Nou, weet je, wat ik wel mooi vind, is dat zij dus ook het lokale toerisme in Nederland wil steunen. Misschien gaat ze ook wel naar London Green Parks straks.
Ja, goed punt. Oké. Nou ja, kijk, weet je, ik ben voor dit onderwerp even in de theorie gedoken. Hè? En vakanties, die zijn dus cruciaal voor onze gezondheid, Thijs. En Ab Dijksterhuis, hè, is een psycholoog, die had onlangs een stukje in de Volkskrant. En die zei dat we niet zonder vakanties kunnen, want de burn-out is een mega probleem op dit moment. En steeds meer mensen die zijn of raken overspannen. Hè? En je moet dus echt af en toe even vrij nemen en weggaan uit je vertrouwde omgeving. En dat is dus niet alleen maar voor de lol, maar ook voor je gezondheid. En Dijksterhuis noemt vakantie een schoonmaakhulp voor het hoofd. En voorpret is dus ook heel belangrijk hierin.
Nou ja, dus eigenlijk hè, dat gedachtenspelletje wat wij net een beetje deden om deze aflevering eens even anders af te trappen dan normaal. Hè, met al die steden en gerechten is een soort emmer sop voor ons hoofd.
Ja, dat
maar
zei
hij, ja. Aangezien jij weer onze theoreticus bent, waarom hebben we die voorpret dan?
Nou, dat heeft dus met de invloed van optimisme te maken op ons geluksgevoel. Hè? En dat je dus uitkijkt naar dingen die gaan komen. En kijk naar bijvoorbeeld naar ouderen die geen doel meer hebben in het leven. Hè? Die niks hebben om naar uit te kijken. Die takelen heel vaak fysiek al heel snel af. En voorpret is een vorm van optimisme. Weet je wel? Je hebt iets moois om naar uit te zien. Dat is het.
Mooi gezegd is dat. Ja, die voorpret neemt niemand ons af. Nou, wat die ouderen betreft, die hebben misschien voorpret dat ze ooit het verpleeghuis weer uit mogen. Of in elk geval de lockdown weer uit. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de reis zelf dan? Hè? Mogen we het land nog wel uit in juni, juli, augustus? Of zitten we straks in Zeeland, Texel, Hof van Saxen, de Eemhof massaal volgestampt met alle Hollanders? Ja. En misschien komen de Duitsers ook nog even langs. Inclusief de buren en ook die ex-collega waar je natuurlijk niet goed mee door een deur kon. Dat kan
Nou ja, wij denken op dit moment aan een tripje naar Legoland, Billund in Denemarken.
Ah, dat kan makkelijk trouwens. Ik las vandaag ergens van de week dat Denemarken inmiddels alweer 3 weken unlocked is. Ze waren een van de eerste unlocked countries. En dat hun besmettingsgraad in elk geval onder de 1 blijft. Dus het is veilig voor jou om naar Legoland te gaan.
Precies. We zijn niet gek.
En mocht het nou niet lukken, dan kan je nog altijd lekker Lego Masters kijken op RTL bijvoorbeeld. Dan blijf je wel een beetje in die voorpretfase hangen, denk ik.
Nou, die staat nu op opnemen, want we nemen dit op zaterdagavond op. Hij wordt op dit moment opgenomen voor de kinderen. En trouwens, dit programma die gaat helemaal door het plafond. Hè? De kijkcijfers liggen een beetje rond de 1,5 miljoen. En van de week was er in het nieuws dat er een nieuw seizoen kwam. Echt een hit. En je kon geloof ik, het was de prijsvraag in het programma, je kon als kijker ook een reis naar Legoland winnen. Maar goed, wij gaan hem gewoon heel ouderwets gaan we hem gewoon betalen. Of we krijgen een voucher, dat weet ik niet. Maar goed Thijs, terug naar het onderwerp van vandaag. Hè. We willen op vakantie, maar hoe dan en waarheen? Weet je, mogen we überhaupt weg? En zo ja, durven we dan eigenlijk wel? Dat is ook wel een dingetje. We hebben daarom ook weer de hulplijn ingeschakeld vanuit de markt. We hebben Dirk Brinksma, senior partner marketing manager bij Expedia. En Brenda van Leeuwen, chief digital officer bij Sunweb.
Nou, interessant. Een hele mond vol. Kijken wat zij te zeggen hebben. We hebben vandaag eens een soort van panel. Weer eens wat anders dan een gasquote. Wij blijven natuurlijk ook lekker innoveren. Ik ben wat vakantie betreft wel benieuwd of wij, Maribel en ik, eind augustus naar de verjaardag van mijn schoonvader kunnen in Malaga, die 70 wordt. Want Spanje houdt de grenzen voorlopig ook wel dicht tot juli, las ik sowieso. Dus, maar goed, we gaan het zien. Maar jij hebt daar ook een interessant stuk over gelezen, toch? Over hoe landen nu met toerisme omgaan. Of zouden moeten omgaan?
Ja, nou ja, interessante stukken. Het is, je leest niet anders. En vooral Telegraaf zit heel erg op de bok op dit moment over onze vakanties. De EU is namelijk heel druk bezig met dit onderwerp. Omdat veel van de getroffen landen, zoals Spanje, Italië, Frankrijk, die zijn natuurlijk echt extreem afhankelijk van toerisme. En het idee was dus om een corona-corridor te openen tussen deze landen. Het lijkt wel een beetje een soort Tweede Wereldoorlog term. Ja,
kanaaltunnel, net als tussen Engeland en Frankrijk. Ja, nou, mooi.
Ja, weet je, en het voornaamste uitgangspunt is dat dus het vakantieverkeer mogelijk moet worden tussen landen en of regio's die in een vergelijkbare fase verkeren van de corona. En eentje met een geruststellend laag aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, zo stond er in de krant. En dat is eigenlijk een beetje wat het verhaal is.
Nou ja, en er was ook eens sprake van een soort van corona-paspoort of zo, immunity-paspoort noemen ze het, voor negatief getesten of na besmetting weer immuun geworden reizigers, toch? Zoiets?
Ja, daar stond dan in het artikel dat idee de EU-richtlijnen niet had gehaald. En ze gaan dat dus niet doen, oké. Okay. En waarom? Ja, die hele immuniteit is nog best een beetje shaky. Er zijn ook verhalen van mensen die het licht hebben gehad en het daarna nog een keer kregen. Dus het is toch, weet je, niet helemaal aangetoond of te weinig over bekend op dit moment. En bovendien, en dat vond ik eigenlijk best wel een beetje een apart verhaal, zou dit gezonde mensen kunnen aanmoedigen om met opzet besmet te raken, om dan na een korte ziekte overal rond te mogen reizen. Apart.
Ja, het is een soort weer een nieuwe conspiracy theory. Dat is ook volgens mij.
Maar dit was gewoon statement was dit.
Ja, het lijkt een soort scenario bedacht door die contactgestoorde experts in een lockdownkamertje in Brussel of zo. Ja, daar ben je wel echt een grote vakantiefan. Maar goed, wij moeten het dit jaar dus dichter bij huis gaan zoeken. Dus ja, weet je, misschien ga ik wel met jou en de familie mee naar Legoland.
Oh, kijk, je gaat mee. Nou ja, lijkt me top. Jij en Maribel als nannies in een autootje achter ons aan. Kunnen jullie lekker met de kids gaan spelen? En dan gaan Polanja en ik lekker Deens dineren ergens achter plexiglas of zo.
Ja, kijk, en als we dat dan achter de rug hebben, dan gaan Maribel en ik daarna misschien wel naar Sicilië. Ik bedoel, ik las dat daar ergens een pot was van 75 miljoen euro dat opzij gezet was om het toerisme te boosten. Nou, denk dan bijvoorbeeld iets in de trant van 3 nachten voor de prijs van 2. Is bijna net zoiets alsof je naar de supermarkt gaat, alleen dan anders. En ik hoorde ook ergens dat sinds maart toerisme in Italië met 95% gedaald is. Dus ja, ze moeten ook wat. En ik hoorde ook uit betrouwbare bronnen, maar goed, dit moeten we natuurlijk niet opnemen, dat de maffia daar momenteel ook lokale ondernemers en burgers aan het helpen is.
Ja, en het mooie van de maffia is, die willen daar natuurlijk niets voor terug, hè?
Nee, precies.
Ja, ze doen dat compleet belangeloos, die mensen. En hoeveel corona-vouchers kost dan zo'n tripje naar Italië? Hè? Of krijg je ze dan juist terug omdat zij het zo graag willen? Je had er nog een paar in je la, toch?
Ja, nou even voor de goede orde voor iedereen die dit gemist heeft. Dan moet je wel echt onder een steen gelegen hebben. Maar dat zijn dus de vouchers die worden uitgegeven door reisorganisaties, vliegtuigmaatschappijen om te voorkomen dat ze failliet gaan. Je krijgt dus een soort van tegoedbonnen van je vakantieadres. Of
boekenbon.
KLM. Ja, een boekenbon, een soort vakantiebon. Hè, de vakantieman, de vakantiebon. Om later in het jaar of volgend jaar, of wanneer je wil, je kunt het jaar besteden op vakantie te gaan. Wanneer dat mag, ja, dat weet natuurlijk niemand. Maar wij hebben er al flink wat gespaard inderdaad, ja.
Ja, goed. En er was dus inderdaad de Europese Commissie die zag dit fenomeen van sparen. Dat zagen ze toch anders, hè? Die hebben richtlijnen dat je gewoon je geld terug mag vragen. Die verbieden dit nu, geloof ik.
Ja, klopt. Maar weet je, zij willen dus dat consumenten hun geld terug moeten kunnen krijgen als ze dat wensen. Dan ga je consumentenrecht. Nou, KLM is een beetje overstag gegaan, maar dan wel alleen voor reizen die nog geannuleerd gaan worden. En niet voor mensen die al corona-foutjes hebben gehad, zoals wij. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat net als over de hele lockdown en de intelligente lockdown, dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. En dat wij volgende week weer een ander bakje hierover kunnen maken.
Nou ja, Mark Rutte zegt dat we solidair moeten zijn. En ik zag gisteren bij Jinek zag ik onze Jort Kelder zitten. Die zei eigenlijk hetzelfde. Maar ja, dat zijn twee dikke vrienden volgens mij, die twee. Ja, dus die zijn het wel met elkaar eens. En hij had ook Rutte dus wat vliegtickets in de la zitten. En hij heeft gekozen dus voor de vouchers. En ja, de reisbranche die was het best wel blij met die support. En dus Thijs, een beetje aan anderen denken op dit moment. Net als dat mensen hun sportschool laten doorlopen. Of hun, zoals Rutte zei, de saxofoonleraar blijven doorbetalen.
Ja, wie doet dat niet? Hè?
Ja, of de seizoenskaart van je favoriete club laten doorlopen en niet terugbetalen om toch een beetje te supporten.
Nou, oké, weet je, dat kan er wel zijn, Daniel. Maar ergens vind ik het wel moeilijk om te verkroppen om een la vol met vouchers te hebben. Of IMD-vouchers, zoals ze dat bij KLM noemen. Dat je niet weet welk nummer je moet gebruiken. En om niet te weten of en wanneer ik ze ga gebruiken. Zeker niet als er een tweede coronawave gaat komen in het najaar. En ik zag ergens ook de topman van Corendon, Steven van der Heijden. Die kwam deze week ook nog in het nieuws. Na ook een optreden bij Op1. En hij gaf aan dat de consument het mag terugvragen. Maar Corendon wel voorlopig gewoon vouchers blijft uitdelen. Omdat ze anders de kans hebben om ook failliet te gaan. Strikt formeel gezien overtreden ze daarmee dus de wet. Of in elk geval de richtlijnen van de Europese Commissie. Maar ik geloof trouwens niet dat de overheid dit echt gaat handhaven nu. Jij?
Ja, denk ik ook niet. En goed, het is wel zo. Corendon is wel de talk of the town op dit moment. Ze weten alle aandacht naar zich toe te trekken de afgelopen week. Adformatie had een aantal hele, best wel scherpe artikelen hierover. En eerst kwam dus Corendon met een proefballonnetje in de reisbranche. De coronavrije vakantie, de virusvrije vakantie. En het idee was dat je kunt niet echt genieten als je de hele tijd op 1,5 meter moet blijven. Dus dat je bij de duikplank of bij de glijbaan, er komt weer iemand aan en dan ben je de hele tijd bang en zo. Corendon die stelde zich op het standpunt dat daar was niks aan. En dus dan moest iedereen dan maar testen vlak voordat ze het vliegtuig instapten. En ja, het voelde toch ook een beetje toen dit werd medegedeeld van, dit gaat hem niet worden volgens mij. Maar ik weet niet hoe jij dat zag.
Nou ja, het was in eerste instantie wel een slimme marketing truc. Ik bedoel, bek natuurlijk wel lekker. Corendon, coronavrij. Hè? Ik bedoel, van Corendon gaan we naar Cor en Ona. Ik bedoel, dat zou best leuk zullen zijn.
Ah, mooi hoor.
Ik bedoel, ja, als ondernemer snap ik wel hun creativiteit en initiatief. En ik ben het niet helemaal eens dat je op 1,5 meter niet kan genieten. Want liever heb ik 1,5 meter tussen mijn zwembadbedje met andere mensen in plaats van lekker op elkaar gestapeld. Maar goed. En minister Hugo de Jonge die torpedeerde het plan ook vrij snel door te zeggen, all-inclusive is dan waarschijnlijk ook inclusief virus.
Ik vond het ook wel echt een enorm gespindokterde one-liner van onze de Jonge. Maar ja, wel effectief, want Corendon heeft het hele plan laten varen, begreep ik. Of laten vliegen, moet ik misschien zeggen.
Zijn ook zo zielig, hè? Want uiteindelijk was het toch ook Corendon die een beetje zelf die verwarring creëerde. Hè? Eerst kwamen ze met een pagina grote uiting in de krant waarin een bepaalde antistoffentest voor ongeveer €69 wilde verkopen. En vervolgens blijkt het dus niet eens de test te zijn die ze bij de reizigers wilden gaan afnemen. Dus niemand snapt het meer. Ik ook niet hoor. Ik bedoel, helemaal de weg kwijt.
Nou, weet je wat er volgens mij aan de hand is? Het is meer een strategisch marketing ding volgens mij. En ik vertelde je net over hoe onderzoek aantoont dat voorpret dus een ding is. En met dit soort corona-marketing, wat ik ergens las, mooie term. Brengt Corendon ons als consument eigenlijk weer helemaal terug in de ellende die we nou net achter ons proberen te laten. Dus virusangst, immuniteit. Weet je al, minister De Jonge die heeft een statement en dit mondkapjes, blabla, handschoentjes. Dit is geen voorpret. Het voelt niet lekker. Dus ja, ik denk toch dat ze hier net de plank een beetje mis hebben geslagen.
Precies, Daniel. En die vorige minister, ik ben zijn naam alweer vergeten, die is ook gestopt met de burn-out. Maar goed, anyway. Bruno, hoe heet het? Bruno Bruins. Dat was ook een lekker allitererend. Maar goed, hoe zit het dan met andere reisorganisaties? Kijk, we kunnen wel met z'n allen wel wat mooie vooruitzichten, praktische tips gebruiken, ook op dit vlak, in het kader van voorpret, toch? Niet?
Nou ja, zoals gezegd heb ik dus inderdaad deze week even contact gehad met Brenda van Leeuwen van Sunweb. En zij is, vind ik, best wel realistisch en ook wel optimistisch. En ze geeft aan dat deze situatie de branche nog meer dwingt, in feite, om intensief samen op te trekken, hè, met de airline partners en met hoteliers en verschillende bestemmingen. En ook op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid. Dus dat is best wel goed dat nu echt zo intensief optrekt met elkaar.
Ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Al blijft geld natuurlijk altijd een rol spelen. Dus ben ik altijd heel benieuwd hoe dat in de praktijk dan gaat blijken. Maar je wordt wel, denk ik, gedwongen om elkaars richtlijnen en maatstaven nu te controleren. Kijk, als een hotel natuurlijk bijvoorbeeld zegt, nee, die plastic handschoen in de keuken, dat regelen we wel. Of we gaan die handdoeken wel 2 keer per dag wassen of 3 keer per dag. Hè. Dan moet je wel echt zeker zijn dat dat waar is. En dat je zo'n soort van hygiëne-proof hotel bent. Dus je die kwaliteit ook kunt waarmaken.
Toch? Ja, dat je dat zeker weet. Dat je dat niet alleen maar zegt, maar dat dat ook echt waar is. Dat is sowieso altijd in de reisbranche. Dan zie je namelijk hartstikke mooie 360 foto's. En dan kom je eraan en denk je, hey, wacht eens eventjes. Wat is er gebeurd?
Ben ik?
Ja, wat is er gebeurd met die palmboom? Maar goed, volgens Brenda zorgt deze tijd ervoor dat je als reisorganisatie een nog betere reden hebt om je klant beter te gaan begrijpen. Hè? En data interpreteren en anticiperen zijn, zoals zij zegt, nog belangrijker geworden dan
mooi,
eerst.
Ja.
Ja, en deze situatie is natuurlijk super lastig, maar zet je dan op scherp en geef mogelijkheden om versneld bepaalde plannen op te pakken en door te voeren. Hè? En dat je bijvoorbeeld kijkt naar je klantenprofielen en daar nog verder mee aan de slag gaat. En zeg even aan dat de beweging die hierdoor bij Sunweb ontstaat, dat zij dat, zij vond dat wel heel cool. En wat zij nog aan ons vroeg is of wij een beeld hebben bij wat dan het nieuwe normaal moet zijn. Dus dat is altijd een goede vraag.
Ja, nou, dat is een leuke vraag van Brenda. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat het nog heel lang een beetje rommelig gaat blijven, een beetje chaotisch. Je ziet het natuurlijk eigenlijk in alle beslissingen die worden genomen. Iedereen lijkt een beetje de weg kwijt. En ja, ik ben het wel met haar eens dat data en klantprofielen en wat wil die klant nou eigenlijk, dat heel belangrijk wordt. Hè? Wordt dat dan flexibelere reizen, coronaproof, meer hygiëne? Alles draait ook wel een beetje om timing. Hè? Wanneer durven bedrijven hun communicatieboodschap weer om te draaien en wat positiever de wereld in te gaan? Wat is het tipping point? Nou, je ziet bij Corendon dat ze eigenlijk een beetje te vroeg waren, want het initiatief was leuk. Terwijl Marie van der Ven, hè, waar hadden we het vorige week over, die besloot om zijn kapsalon over te gooien. Ja, dan weer precies goed zat. Dus het gaat ook wel een beetje om de juiste snaar raken op het juiste moment.
Ik had toch een mooie one-liner van Brenda, die zei van intelligente lockdown naar Messi's startup. Goede tekst.
Ja, nou ja, en zij vraagt dus een beetje naar het nieuwe normaal. Dan komen we ook weer een beetje terug waar wij het eerder over hadden in onze aflevering 34. Kijk, bedrijven en merken staan met één been in de crisis, hè, met angstige consumenten om zich heen die geen consumentenvertrouwen hebben. En met een ander been staan ze een beetje in de opstartende normalisering, het nieuwe normaal, hè, de unlocking. Je gaat nu de mensen zien die lef hebben en als eerste op pad gaan en gaan vliegen naar plekken waar de regels soepeler zijn. Denk aan Kroatië, ik hoorde net vandaag Slovenië, Curaçao of ergens anders. En als dan de foto's weer binnendruppelen op socials van bijvoorbeeld influencers, dan gaan vervolgens de andere schaapjes ook weer over de dam. En dan komen ook de eerste merken met lef weer. Dus is wat dat betreft self-fulfilling prophecy, denk ik.
Hey, en jij had ook nog Dirk Brinksma van Expedia Hotels.com gesproken. Wat zegt hij dan over dit hele onderwerp?
Nou ja, het interessante is dat hij dus ook iets zegt over Sunweb. Hè. De uitdaging bij tour operators zoals Sunweb en Corendon, maar ook bij de online travel agencies zoals Expedia waar hij werkt en Booking.com zijn voor een gedeelte vergelijkbaar. Hè. Denk hier bijvoorbeeld aan de coronavouchers, de geldterugdiscussie, klanten die boos zijn. Maar anderzijds, zegt hij, zijn ze ook heel erg verschillend. Het verschil zit hem vooral in dat de zogenaamde tour operators, die moeten wat verkopen, hè, want zij hebben een soort voorraad vooraf ingekocht. Dus wat ze verwachten bij Expedia is dat er creatievere tactieken ontstaan om te verkopen aan een klant deze zomer. En online reisorganisaties zoals Expedia, Hotels.com en Booking.com, die hebben dat risico niet en kunnen daardoor meer gaan inzetten met hun campagnes op bekendheid, perceptie en vertrouwen. Nou, vertrouwen lijkt me wel belangrijk. Hè. Dat heeft echt wel een flinke duw de verkeerde richting in gehad voor eigenlijk alle spelers in de markt. En zo kwam ik ook eigenlijk in contact met Dirk. Ja, na niet al te prettige ervaring met Hotels.com, met mijn reizen in New York en Los Angeles. Daar heeft hij me dan weer erg goed bij geholpen. Dus wat dat betreft ben ik een tevreden klant op dit moment.
Ja, ik voel dat verschil op zich wel. Maar als ik dit hoor, kunnen we ook niet heen om de situatie van Booking.com. Hè?
Nee, die zeker
hebben,
niet. Nee.
Als hij het heeft over vertrouwen inderdaad, en dat hij aan zijn merk wil werken. Die hebben een mega uitdaging en dat heeft niks met inkopen of voorraad te maken. Die staan op dit moment met 10-0 achter.
Dat kan je wel zeggen. Dat was natuurlijk een enorm artikel in het NRC, hè, waar wij het vanmorgen ook nog even over hadden. Terwijl ik eigenlijk begreep van vriend van de show Robert van der Ham dat er ook heel veel onjuistheden in staan en heel veel boze medewerkers weer gequote werden. Maar ik had eerder deze week ook een gesprek met start-up-strateeg Niels Meijsen bij de uitzending van De Ondernemer, die dus helemaal klaar was met Booking.com. En zeker omdat zij onlangs een miljardenwinst, hè, dat ze ieder jaar gewoon miljardenwinst maken, het lef hadden volgens hem om staatssteun aan te vragen.
Ja, Nou ja, en dan in de tussentijd wel echt een soort megalomaan pand op het Oosterdokseiland zijn gaan bouwen. Dat is op zijn minst wel vreemd. Maar wat is dan het verhaal van Niels?
Nou ja, Niels zei dat wanneer hij dus 1000 likes zou krijgen op zijn LinkedIn-post, waarin hij eigenlijk een beetje boos was op Booking.com en zei ik ben er helemaal klaar mee, dat hij een crowdfunding-platform op zou zetten om dus de strijd met Booking.com aan te gaan. Vond ik wel een mooie barricadekreet. Nou, dat is inmiddels gelukt. Toen ik hem sprak had hij ongeveer 37.000, 38.000 likes. Nou, volgens mij zit hij inmiddels wel op de 40.000, waaronder natuurlijk eentje van mijzelf.
Kijk.
Toetsen
wordt warrior.
Ja, en hij heeft nu ook een website met Beter Boeken. Boeken.nl, nou wel een toffe naam. Ga eens een kijkje nemen, kun je je naam achterlaten. Ik geef hem wel mijn staatssteun. Dus ja, ik vond het interessant.
Oké. Nou ja, goed. In alle eerlijkheid moeten we ook de kant van Booking.com even belichten. Ze hebben CEO Glenn Vogel. En die trouwens met zijn gezin ook zelf corona heeft gehad. Dus dat is wel een beetje sneu. En
ja,
die
dat zei, is heel
toch, ja. Ja, natuurlijk. En die zei in het Financiële Dagblad dat Booking een beetje als zondebok wordt aangewezen. Oké, nou, dat vond ik wel een beetje huilie. Maar goed, hij zei dat hun 5500 werknemers vooralsnog allemaal hun baan zouden behouden. In elk geval in Q2, tweede kwartaal, waar dan andere bedrijven arbeidsplaatsen schrappen. Nou ja, oké, dat gaat hij natuurlijk niet volhouden. Dat is één ding wat zeker is. Ook omdat hij aangaf dat er van de 850 miljoen overnachtingen vorig jaar nog maar 15% over was gebleven. Goed, dat is natuurlijk iets waar iedereen last van heeft. Dus... Ja.
Ja, en weet je, en mochten er dan banen verdwijnen, hè, dan verwacht ik dat al deze jonge IT'ers die wachten tot dat Oosterdokspand van 270 miljoen euro af is, dat ze toch wel relatief makkelijk aan een nieuwe baan kunnen komen. Wellicht kunnen ze wel bij Dirk aan de slag, bij Hotels.com of Expedia.
Dus Dirk, we hebben 3000 werknemers voor je.
Ja, we hebben wat mensen over, misschien voor de customer service. Wat betreft huilie, om daar heel even op in te gaan. Er worden dus ook nu, las ik in de Telegraaf, en ik hoorde dat ook van een stuk van de ondernemer van Judith van Eyck, dat reisorganisaties fysiek en online bedreigd worden. Weet je wat? Moet natuurlijk niet gekker worden. Lijkt een beetje in de toys dingen. We gaan met dingen gooien. Judith van Eyck die schreef daar bij de ondernemer een stuk over. Zij is van vakanties.nl. Ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om hun volledig de schuld te geven. Terwijl dat natuurlijk vanuit sentiment ook wel weer begrijpelijk is, toch?
Ja, ben ik wel inderdaad met je eens. Want die bedrijven moeten ook ineens omgaan met een crisis. En niemand was hierop voorbereid. En ondanks dat een partij als Booking.com miljarden winst maakt per jaar, hebben ze dus inderdaad heel erg geïnvesteerd in hun groei. Maar goed, strikt formeel doen ze niks tegen de wet, hè? Ik bedoel, dat moeten we ook even goed zeggen. Ik bedoel, zij mogen die steun aanvragen. Maar goed, moraal van dit verhaal, Thijs, toch maar de foutjes in de la. Ons vakantiegeld gaan we lekker in Nederland uitgeven. We hadden het over Legoland, maar als je het hebt over lekker weg in eigen land. Duinerhal is geloof ik alweer open. Artis is open. Walibi en de Efteling die gaan eind mei weer open en allemaal 1,5 meter van elkaar, lekker eruit. En de tip van de dag is dan toch, op 1 juni moet je in The Wall in Utrecht zijn. Ken je dat?
Ah ja, je bedoelt dat enorm lelijke systeemplafond langs de A2, toch? Jezus.
Ja, exact. En op 1 juni gaat daar dus de F1, Formule 1 Racing Center open. En dat is dus het eerste racing center in de wereld, in de buurt van Utrecht. En allemaal volgens de richtlijnen van de RIVM. En ze hebben 60 race simulatoren verdeeld over 3 grids om bezoekers een soort van realistisch en unieke, zoals ze dat zelf zeggen, F1 ervaring te geven. Dat is wel een leuk uitje, toch?
Ik bedoel, is weer een alternatief voor Zandvoort waar die doorgaat. moeten we toch wat? Kunnen we naar Utrecht, toch?
En je blijft droog. Maar goed, dat wordt dan maximaal een half dagje op en neer. Dus je hoeft geen overnachting te boeken. Dat is dan wel weer jammer voor Dirk en voor Glenn. Maar goed, Thijs, nog eentje in het kader van voorpret. Hè. We zijn begonnen met wat lekkere drankjes en lekkere hapjes en zo. Wat dacht je van... en dan sluiten we het een beetje af, denk ik. Een heerlijk ijsje, pistache-ijsje met hazelnootsmaak bij Glacier Ness in de haven van Fréjus in Zuid-Frankrijk. Hey, wat dacht je daarvan?
Ja, dit werkt goed. Het is een beetje net als multilul. Ik krijg een beetje zin in ijs. Ik denk dat ik eventjes een Magnum-ijsje uit de diepvries neem.
Doe dat lekker, man.
Dames en heren, dit was Bakkie Media alweer voor vandaag. Het is ook voor ons tijd om op vakantie te gaan. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we terug te luisteren op de platformen van onze mediapartners, De Adformatie en De Ondernemer. Ook kan je ons uiteraard volgen op Twitter via @BakkieMedia, op Instagram via @BakkieMediaPodcast en ook op Facebook zijn we te vinden voor onze familie en vrienden. Vergeet niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week.
Hasta luego.